Nog een mededeling, gemeente, en dat is dat we u hartelijk uitnodigen voor het bijwonen van de kerstfeestviering met de kinderen voor de zondagschool, die morgen zal plaatsvinden om 10 uur. Morgen om 10 uur, en u allen hartelijk hierbij uitgenodigd. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 89, de versen 9 en 12.
Thank you.
Wij willen nu eerst met de kerk der eeuwen belijdenis doen van ons geloof, met de geloofsbelijdenis van Nicea. Voor degene die hem op willen zoeken, hij staat achter de Dordtse leerregels na de apostolische geloofsbelijdenis. De geloofsbelijdenis van Nicea. Daarna zingen we uit Psalm 45 het eerste vers. Psalm 45 vers 1, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vaardig schrijft. En daarna lezen we uit het woord van de Heere, Lucas 2, de versen 25 tot en met 38. We noemen nu Lucas 2, de versen 25 tot en met 38, na de geloofsbelijdenis van Nicea en het zingen van Psalm 45, het eerste vers. En wij belijden ons geloof dan met deze oude belijdenis. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen.
Thank you.
Lucas 2 vanaf het 25ste vers. En ziet, er was een mens te Jeruzalem wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest dat hij de dood niet zien zou eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de geest in de tempel. En als de ouders het kindeke inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zeide, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En er was Anna een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Azer. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd, van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaren, welke niet week uit de tempel met vasten en bidden, God dienende dag en nacht. En deze, te dierzelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Wij willen vanavond in deze tweede dienst op deze eerste kerstdag stilstaan bij een vers uit het eerste hoofdstuk van het Evangelie naar Johannes. Johannes 1. En daarvan het 14e vers. Johannes 1 vers 14. Waar het woord van God en de tekst voor deze avonddienst luidt. En het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, wij zijn samengekomen op deze avond van de kerstdag. Om weer vanuit een ander gedeelte van uw woord het kerstevangelie te overdenken. Nu weet u dat we voor de 4e maal samen zijn. En dat het voor ons persoonlijk de 5e keer is deze dagen dat we het woord bedienen mogen. Dan kan er iets zijn van een zekere vermoeidheid. Dat is menselijk. Maar nu weet u wat maaksel we zijn. U kent ook onze zwakheden. En u kunt ook in zo'n laatste dienst het allemaal zo maken dat de vermoeidheid wordt weggenomen en dat we luisteren zoals we misschien deze diensten nog niet geluisterd hebben. Zou u het zo willen maken? Dat alles wat een hindernis kan zijn in het luisteren naar uw woord wordt weggenomen. En dat wij vanavond mogen luisteren naar het hart van het kerstevangelie. Zoals dat in deze diepe en hoge woorden in het Johannesevangelie staat opgetekend. En dan gaat het vanavond heel in het bijzonder over het zien van de heerlijkheid Gods in Christus Jezus. Heren, daar hebben wij geopende ogen voor nodig. Want we zijn zo blind in deze dingen. Open gij onze ogen. En dat niet alleen voor het eerst, al is dat ook nodig, maar ook opnieuw. Want zelfs wanneer onze ogen geopend zijn door uw genade, dan kunnen we het zonder die voortdurende bediening van uw geest niet stellen. Heere, bewaar uw volk ervoor, ook op een dienst, op een dag als deze, dat ze zouden blijven leunen op iets wat in het verleden ooit gebeurd is. Want daar kunnen we het niet van verwachten. De genade moet in het leven van uw volk steeds vernieuwd worden. En daar bidden we om. Wil u het zo maken dat onze ogen geopend worden voor het eerst of opnieuw voor de wonderen die in de vleeswording van het woord liggen opgesloten. En wat we dan bidden voor elkaar, dat mogen we ook heel bijzonder smeken in verband met de bediening van het woord. Heren, hoe zouden we het woord kunnen bedienen, ook deze vijfde keer? Als u zelf onze gedachten niet leidde, ons hart opende en ons te spreken geeft in overeenstemming met uw heilig woord. Open gij ons hart en onze lippen, opdat wij de lof van de vleeswording van Christus en van de heerlijkheid die in de geboren koning te vinden is, op de juiste wijze mogen vertolken. Heere, bewaar ons voor verkeerde uitdrukkingen en woorden die niet in overeenstemming zijn met uw heilige wil. En geef dat we zo mogen spreken, dat het merkbaar is dat uw geest erin meekomt en dat uw goddelijke goedkeuring op de woorden mag rusten. We bidden u dan, Heere, wil u, wanneer wij vanavond zijn samengekomen en van onszelf moeten zeggen dat wij buiten de geestelijke dingen staan die in dit evangeliewoord liggen opgetast, vreemdeling zijn van uw genade, wil u het ons tot schuld maken, Heere. Want we hebben er vanmorgen iets van gezegd en het zal vanavond opnieuw aan de orde komen. Gij, o gezegende Heere Jezus Christus, bent tot het uwe gekomen, tot uw verbondsvolk, tot de zichtbare gemeente van Israël en gekomt in de prediking van het woord, iedere zondag, maar ook in de avonddienst op deze eerste kerstdag in het gewaad van uw woord, tot het uwe, in de zin van tot het verbondsvolk. En wat is het dan erg als de zijnen hem niet hebben aangenomen? Heere, wil u geven dat dat tot schuld mag worden. En dat dat zo tot schuld mag worden, dat wij het er niet langer bij uit kunnen houden. Dat die heilige onrust in ons leven geboren wordt. O God, hoe kan het goed komen? Hoe kan de breuk geheeld worden? Hoe kan ik de weg vinden om behouden te worden? Heere, wil u zijn met mensen die geestelijk met zoveel vragen zitten. U kent ze bij naam. U weet hun hart, u weet ook hoe het soms zo zijn kan, dat aan onze kant alle bruggen zijn opgehaald en we nergens overheen kunnen zien. Heere, wil u het dan geven, dat er voor mensen arm in zichzelf toch een licht op mag gaan aan de avond van deze dag onder de verkondiging van het woord. En al is het misschien door de mist en door de nevels heen, dat we iets mogen zien van de noodzakelijkheid en de liefelijkheid van deze koning. Zegen ook uw kinderen, heren. Wil ze onderwijzen vanuit de diepte en de breedte van dit grote en grootse evangelie. Laten ze mogen horen. En laten ze zich zalig mogen horen aan het getuigenis van u. En wil u geven dat er ook voor de strijd van het leven, ook voor de weg die ze te gaan hebben, onderwijs mag zijn en voedsel mag zijn. Wil u met een ieder van ons zijn in zijn of haar bijzondere omstandigheden. Er kunnen moeite en zorgen zijn, er kan ziekte en pijn zijn, er kan verdriet en rouw zijn, er kunnen verborgen kruisen zijn die zwaar zijn om te torsen. Heere, in al die omstandigheden dragen we elkaar aan u op. En u weet hoe soms de moeite van het leven, bijzonder in de donkere dagen, de nadagen van het jaar, de laatste dagen van de decembermaand, aan kunnen grijpen en ons kunnen bezetten. Heere, wil u door uw woord en door uw geest ook moeite en verdriet wegnemen. En het zicht, al is het misschien dan door de tranen heen, op dat grote kerstevangelie van hem die uit eeuwig welbehagen uit vrije gunst gekomen is, dat we het mogen zien en mogen horen. Wees u met ons allen. Denk aan de zondagsschoolviering morgen met de kinderen van de gemeente. Wil u als op de tweede kerstdag we morgen samen hopen te komen met de kinderen, ouders, grootouders, vrienden, ook dat een gezegend uur laten zijn, Heere. En geef dat uw woord eenvoudig verteld, gelezen, ook daar gezegend mag worden. Zegen ook onze kinderen in deze avonddienst. Wil u geven dat het woord ook hun hart mag beroeren. En dat er een heimwee mag zijn om hem te kennen die gekomen is. En in wie het leven en het heil alleen te vinden is. We bidden het niet omdat wij het verdienen, maar we vragen het uit genade, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit de lofzang van Maria, 3e, 4e en 6e vers. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 85. Daarvan het 4e vers, Psalm 85, vers 4. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog. Gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog. Het 4e. Van Psalm 85. Geliefde gemeente, we zouden aan het einde van deze kerstdagen wat de prediking betreft, de laatste dienst de vraag kunnen stellen: wat betekent het kerstwonder nu voor u? En voor mij persoonlijk. Als je die vraag midden in deze wereld aan een aantal willekeurige mensen zou stellen, zou je de meest uiteenlopende antwoorden krijgen. Er zou in elk geval het antwoord bij zijn: kerstdagen. Nou, dat zijn in die donkere dagen aan het einde van het jaar wat dagen van gezelligheid. Wat dagen waarin je wat beter en wat meer eet dan anders. Bij elkaar bent. En een ander zou zeggen: ja, het zijn de dagen waarin je zoekt wat licht te ontsteken in deze donkere wereld. En nog weer een ander zegt: het zijn dagen van bezinning over vrede in deze wereld. En zo zouden we nog wel een poosje door kunnen gaan. Maar de vraag dringt natuurlijk voor u en voor mij, binnen de muren van de kerk: wat betekent het kerstwonder voor u? En dan hoop ik dat u niet blijft staan bij de dingen die ik zo even noemde, zeker niet. Ik hoop zelfs niet dat u genoegen neemt met een uitdrukking als: nou ja, naar de kerk gaan en de zondagsschoolviering bijwonen. Al is dat allemaal belangrijk op zich. Maar ik hoop dat er toch wat meer is dan dat alleen. Waarin zou dat meerdere dan moeten bestaan? Wel, ten diepste is het alleen maar goed als het hierin bestaat. Dat u iets van de heerlijkheid van Christus Jezus gezien hebt. De gekomen koning die in Bethlehem geboren werd, zo'n slordige 2000 jaar geleden. Dat u iets van de heerlijkheid van het kerstwonder ontdekt hebt. En dat wordt aangeduid in de woorden van de tekst van deze avond. We schrijven daarboven als thema: de heerlijkheid van het kerstwonder. En we letten op twee dingen. Allereerst op de vernedering van het woord. Het begin van de tekst: en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En in de tweede plaats de overvloed van de genade. De heerlijkheid, zo gaat de tekst verder, als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Dus de heerlijkheid van het kerstwonder bestaat allereerst in de vernedering van het woord en in de tweede plaats in de overvloed van de genade. Wanneer we dit hoofdstuk zouden lezen, dan zouden we al heel snel tot de conclusie komen dat het een moeilijk hoofdstuk is. En vandaar dat met de kerstdagen lang niet altijd over het begin van het Johannesevangelie gepreekt wordt. Niet omdat Johannes geen aandacht aan het kerstwonder schenkt, maar omdat die woorden waarmee dat evangelie van Johannes inzet zwaar zijn om te verstaan. En een van de grootste vraagstukken die ons altijd weer treft bij het lezen van dit begin van dit hoge, diepe evangelie is: wat is toch de betekenis van dat woord, het woord? Oh, het is al spoedig duidelijk dat met het woord de zaligmaker bedoeld wordt, Jezus Christus. Het woord: hij was bij God eer dat de wereld geschapen is. Ja, hij is God zelf, zo lezen we. Door hem heeft God de wereld in het aanzijn geroepen. Eigenlijk was hij het die de woorden sprak bij de schepping: er zij licht. Ja, alle woorden Gods van den beginne af zijn door hem gesproken. Hij sprak de woorden bij de schepping. Hij is het die de profeten onder het Oude Testament bezielde door zijn geest, zodat ze de woorden Gods spraken. En dat, gemeente, is een van de redenen waarom hij hier in het Johannesevangelie het woord genoemd wordt. Hij is de God die spreekt, die de woorden spreekt. En de God die woorden spreekt, en daarom het woord is Jezus Christus, is vlees geworden. Vlees. Ja, wat is dat? Het Bijbelse woord vlees heeft verschillende kanten. Het kan betekenen het zondige vlees. Zo bedoelt Paulus het. Als hij zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar het kan ook betekenen de menselijke natuur, onze menselijke zwakheden, onze broosheid, onze vergankelijkheid. En dat laatste zal het vooral hier betekenen. Want Jezus Christus is niet tot zondig vlees geworden, waarin de zonde woont. Maar hij is wel tot zwak en menselijk vlees geworden. Hij is ons, u en jullie jongelui en mij, in alle dingen gelijk geworden. Alleen kende hij geen zonde. Vlees geworden betekent dus dat die hoogverheven Zoon van God, die in de eeuwigheid al bij God woonde, eeuwige majesteit van God bezat, eeuwige heerlijkheid van God bezat, dat hij het vlees heeft aangenomen, het zwakke, sterfelijke vlees, het broze, het vergankelijke vlees, het vlees van Adam en Eva na de zondeval, het vlees van u en van mij, ons vlees en bloed is hij gelijk geworden. Dat is het. En dat de bedoeling is van de tekst, dat wordt nog onderstreept door de woorden die er onmiddellijk op volgen. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Wonen. In de oorspronkelijke tekst wordt een woord gebruikt wat je het meest letterlijk zou kunnen vertalen met heeft in tenten gewoond. Of wat ouderwetser gezegd, heeft in tabernakelen gewoond. En dat woord herinnert ons aan de woestijntijd, waar we gisteravond over nadachten. De woestijntijd, toen Israël trok door de woestijn, toen woonden ze in tenten. En die tenten, dat waren natuurlijk niet uitgeprobeerde tenten van sterk materiaal zoals wij ze kennen in onze tijd. Nee, dat waren eenvoudige tenten van wat vellen en wat huiden en wat andere geweven, stoffen misschien. Armoedige bouwsels die snel versleten in de woestijn, vooral wanneer er veel van die zanderige winden waaiden, die de tenten scheurden en het kleed van de tenten deden slijten. En zo is het gebeurd dat Israël in de woestijn in tenten woonde en de tenten van de woestijnreis werden al heel spoedig het beeld van de vergankelijkheid en de sterfelijkheid. En zo is het ook bij de Heere Jezus. Want Paulus zegt in 2 Korinthe 5, het eerste vers, dat wij allen mensen zijn van wie de aardse tabernakel, van wie de aardse tent wordt afgebroken. En dan bedoelt hij dat wij mensen sterfelijk zijn en dat ons lichaam en onze geest gebroken worden. Ons vlees, ons menselijk bestaan is aan ziekte, aan de aftakeling en aan de afkalving, ja, aan de dood zelf onderworpen. En zo heeft Jezus Christus onder ons gewoond, als in een tent. Teken van de vergankelijkheid, teken van de broosheid. En gemeente, als we zo de woorden op ons laten inwerken, Jezus Christus, vlees van ons vlees, wonend onder ons in het vergankelijke kleed van zijn aardse tabernakel, dan gaan we iets verstaan van de diepte van de vernedering die hier van de Heere Jezus Christus wordt uitgezegd. Want Hij was het Woord. Gods majesteit was in Hem. Ja, Hij was God zelf. En nu legt Hij zijn heerlijkheid af. En laat Hij zich bekleden met een sterfelijk lichaam en met een sterfelijke geest en met een ziel die als van een mens is. Hij wordt de mensen in alles gelijk. En Hij woont in een aardse tabernakel onder ons. En hoe is tijdens zijn leven die tabernakel, die tent van zijn lichaam niet gescheurd? De stormen hebben gewoed. Hij had geen plaats al bij zijn geboorte. Hij werd ten dode toe vervolgd door keizer Herodes. Hij had toen hij opgroeide geen plaats waar hij zijn hoofd neer kon leggen. Want de vogels des hemels hadden nesten, maar de zoon des mensen had nergens waar hij rust kon vinden. Hij werd uiteindelijk verstoten en verworpen. Schennende handen hebben zich aan hem vergrepen. Hij is gebonden, bespot en gehoond en uiteindelijk buiten de Godstad uitgeworpen en op de schandheuvel Golgotha genageld aan het vloekhout. En daar werd hij zelfs van zijn God verlaten. Zijn tent werd gescheurd tot bloedens toe, zijn handen doorboord, zijn voeten doorstoken en een speer werd diep in zijn zijde gedrukt. De aardse tent waarin hij woonde onder ons is gebroken. Zo is hij gekomen. Zo woonde hij onder ons. En ziet u wanneer we deze dingen zo wat aanstippen, dat wij het kerstfeest nooit los kunnen maken van de lijdensweken en van Pasen en van hemelvaart en zelfs niet van de wederkomst. Dat hoe onderscheiden al die dingen in het leven van de Heere Jezus Christus ook geweest zijn. Dat er diepe verbanden tussen bestaan. Wie over het kerstgebeuren spreekt, kan niet buiten de vernedering en buiten de lijdensweg om. En juist zo wordt zo overduidelijk waarom de Heere Jezus Christus vlees geworden is, mens geworden is en in de gebroken en gescheurde tent van de tabernakel van zijn lichaam onder ons heeft gewoond. Ja, daar zijn allerlei geleerde mensen geweest die zich het hoofd gebroken hebben, vooral in de middeleeuwen, over de vraag: waarom moest God mens worden? En de vraag is gesteld: zou de Heere Jezus Christus ook mens geworden zijn als Adam en Eva niet gezondigd hadden? En die monniken en die geleerden, ze hebben zich er het hoofd over gebroken. En de een zei dit en de ander zei dat. Maar laten we het maar niet vergeten, gemeente, dat de Bijbel heel nadrukkelijk zegt in alle eenvoud dat dit nodig was. Waarom? U hebt het misschien gehoord vanuit die oude belijdenis van Nicea. Om ons en onze zaligheid is hij mens geworden. Nou, dat is duidelijk. Dat betekent dus dat hij mens geworden is vanwege de zonde. En om mensen van het verderf en van de zonde te verlossen. Om zondaren zalig te maken, daarom. Maar dat betekent tegelijkertijd heel beschamend onderricht. Want wij worden in het kerstevangelie eraan herinnerd hoe diep we van God zijn afgevallen. Want waarom moest de Heere Jezus zich zo diep vernederen? Omdat u en jij en ik zo verschrikkelijk diep gevallen zijn. Daarom moest hij komen, bekleed met ons vlees en bloed. Daarom moest hij wonen in een tent die gescheurd werd. Daarom moest hij lijden en van zijn God en van zijn Vader verlaten worden. Daarom moest hij tot in de helse diepten van de Godverlatenheid neergestoten worden. Daarom. En juist tegen die achtergrond, gemeente, is er reden om ons op het kerstfeest, zeker ook op het kerstfeest 1995 voor de Heere te verootmoedigen. En te zeggen, Zoon van God, wat heeft u bewogen? Wee ons dat we zo gezondigd hebben. Dat dat nodig was, dat het met minder niet kon dan met zo'n diepe vernedering. Maar nu zit er nog wat anders in de tekst. En dat mogen we zeker, om de woorden goed te verstaan, niet voorbij zien. We lezen, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben gezien dat dat een beeld is wat ontleend is aan de woestijnreis, tabernakel, tent, gescheurd, beeld van de vergankelijkheid van het leven. Maar u leest ook dat daarachter staat, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Hoe kan dat nu? Christus legt zijn heerlijkheid af, hij wordt mens, bekleed met een broos lichaam, woont onder ons, lijdt en sterft. Wat is er dan voor heerlijkheid te zien? Ja, dan moeten we niet vergeten, gemeente, dat Johannes hier in deze diepe taal, in het eerste hoofdstuk van zijn evangelium, beeld gebruikt wat we allemaal kennen. Bij die tenten in de woestijn, weet u wel, waar Israël in woonde, daar was ook een hele bijzondere tent bij. Dat was de tabernakel, zoals wij die noemen. In de Bijbel wordt vaak gezegd, de tabernakel der getuigenis. Dat was ook een tent, wel een hele bijzondere tent, een grote tent met een voorhof en met het heilige en met het heilige der heiligen. Dat was de tent waarin Israël samenkwam voor hun religieuze plechtigheden, voor de offers en voor de diensten op de feestdagen en op de Sabbat. Die tent, die tabernakel, daar woonde God. En u weet dat de aanwezigheid van God in het Oude Testament getekend wordt door de heerlijkheid of de kaboot. Die heerlijkheid was zichtbaar in een wolk die rustte op de plaats waar het heilige der heiligen stond, waar de ark was, op het verzoendeksel. En zo kon Israël in de woestijntijd zien, God woont onder ons. En als ze dan die wolk zagen met ontzag en eerbied, dan zagen ze de heerlijkheid des Heren is in ons midden. Nou, dan zag je dus bij die schamele tentjes van die Israëlieten en bij die wat mooiere tent van de tabernakel, maar die ook al heel gauw te lijden gehad heeft van de zandstormen en van de slijtage. Dan zag je daar in die armelijke tenten van het volk van Israël de heerlijkheid. Die heerlijkheid kwam van God. Door Gods tegenwoordigheid. En weet u wat Johannes nou zegt? Het woord is vlees geworden. Een gebroken tent. Een lichaam wat straks aan het kruis genageld wordt. Zo voor het oog van mensen geen heerlijkheid. Maar wij, zegt Johannes, hebben zijn heerlijkheid gezien. Wij hebben heerlijkheid ontdekt in die schamele tent van het lichaam van de Heere Jezus, in die man van smarten, in die vernederde koning en overste. Hoe komt dat, Johannes? Wel, als we dat Johannes hadden kunnen vragen, dan zou hij gezegd hebben, wel, dat komt niet omdat wij mensen dat zomaar meteen zien. Want hij zal de woorden van de profeet tot de zijne gemaakt hebben. Als wij hem aanzagen, zo met deze ogen. Als wij hem aanzagen, daar was er geen gedaante dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht, vlees geworden, een gescheurde tent, een lijdende borg en zaligmaker. Maar Johannes zegt, alleen als je ogen ervoor geopend worden. Alleen als je in de vreze Gods en door het geloof iets gaat zien van wie hij is. Dan ontdek je in de winselen en in de kribben. In dat kleine, armelijke kindje. De heerlijkheid Gods. Ja, Johannes maakt het heel duidelijk in dit hoofdstuk dat niet iedereen dat ziet. We hebben het niet gelezen. Maar het staat, zoals de meesten van u weten, een paar verzen voor het vers van onze tekst. Dat Jezus Christus, zo zegt Johannes, tot het zijne is gekomen. Dat is tot zijn verbondsvolk Israël, tot de zichtbare kerk van het oude verbond. Maar de zijnen, dat zijn de overpriesters en de schriftgeleerden, inwoners van Jeruzalem en van Bethlehem, de koningsstad. De zijnen hebben hem niet aangenomen. En dat is iets wat nog kan gebeuren op het kerstfeest, gemeente. En dat zijn van de allerergste dingen. Als in deze dagen op alle mogelijke manieren het kerstevangelie verkondigd wordt in de prediking, in de verhalen voor de kinderen op de zondagsschool, in meditaties en noemt u het maar op. Als op alle mogelijke manieren het kerstevangelie verkondigd wordt en zo het woord van de geboren koning van het vlees geworden woord tot ons en tot onze kinderen komt. En wij dat woord in wezen verachten of aan de buitenkant van de dingen genoeg hebben. Hij is tot het zijne gekomen. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij is uitgestald in het gepredikte woord. Hij stalt zichzelf uit in zijn heilig evangelie. Hij laat zien waartoe hij gekomen is. En hoe dat hij zondaren zalig wil maken. Maar er zijn zoveel mensen die het woord horen. Die het evangelie beluisteren met deze oren. Maar die hem niet nodig hebben. En wier hart niet verslagen en verbroken zoekt. Om hem te leren kennen. Is dat ook bij u zo? Of bij jou? Denk er dan eens over na. Hoeveel kerstvertellingen op de zondagsschool. En hoeveel kerstpreken u en jij al in je leven gehoord hebben. Hoeveel keren God in Christus kwam. Met zijn woord. En zo tot u en tot jou kwam. Maar je hebt hem niet aangenomen. En je hebt in hem geen heerlijkheid en geen noodzakelijkheid en geen lieflijkheid gezien. Moet dat dan zo doorgaan? Week in, week uit, jaar in, jaar uit. U weet het toch. Dat wie de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij vervloekt. U weet het toch. Dat wie in dit leven geen heerlijkheid in Jezus Christus leert zien, dat hij straks buitengeworpen wordt. Gemeente, als dat echt op ons hart lag, als dat jou bezet hield, wat zouden we dan op de kerstdagen en op de zondagen worstelen met die woorden van onze oud-Hollandse dichter, geef me Jezus. Deze Jezus, of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. O, de Heere dringt er ook door deze kerstprediking in alle ernst en in alle liefde op aan, om nu het nog kan in dit heden van de genade, hem te zoeken. Dat u heerlijkheid in hem gaat zien. Ja, zegt iemand, maar hoe heeft Johannes dat nu eigenlijk geleerd? En wat bedoelt hij nu met die woorden? Een vernederde Heere Jezus Christus, in wie de wereld geen aantrekkelijkheid ziet, geen heerlijkheid ontdekt. Dat hij heerlijkheid in hem gezien heeft. En hij zegt het met iets van heilige verwondering. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Hoe dan? Wel, Johannes spreekt hier van zichzelf en van al degenen die de Heere oprecht vrezen. Wij, dat zijn de kinderen Gods, in wier midden hij leeft. Wij, dat zijn Hanna en Simeon, over wie we gelezen hebben. Ze hebben het ontdekt, de heerlijkheid in het kind. Simeon zegt het, Heere, laat nu uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen, letterlijk staat er, deze ogen van mij hebben uw zaligheid gezien. Hij heeft heerlijkheid en zaligheid gezien in het kind. En Hanna heeft het kind ook in haar armen genomen en insgelijks de naam van de Heere beleden. Zij heeft heerlijkheid gezien in het kind wat geboren was in Bethlehem. En we vragen het aan die drie mensen, aan Johannes en aan Simeon en aan Hanna met des te meer aandrang. Hoe ga je heerlijkheid en zaligheid zien in de Heere Jezus Christus? Kijk, gemeente, daar horen een aantal dingen bij. Allereerst laat de Bijbel duidelijk zien, we hebben het al aangestipt, dat de Heere Jezus gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dat betekent dus dat wanneer de Heere Jezus waarde krijgt, dat we iets ontdekken van onze eigen schuld. Dat we iets leren van onze eigen leegheid. Dat we onze armoede in gaan leven. Want zolang we nog gezond zijn, geestelijk gesproken, en nog fier en rechtop door het leven kunnen gaan, dan hebben we de Heere Jezus niet nodig. En als we de Heere Jezus niet nodig hebben, dan zien we ook geen heerlijkheid in hem. Maar wanneer wij ontdekken door het werk van de Heilige Geest wie we zijn, en onze nameloze armoede en onze schuld gaan inleven, als we gaan zien dat het vanwege onze zonde is dat hij moest komen in de vernedering. Ja, dan wordt ons hart verbroken. Dan klaagt de zonde ons aan. Dan leren we ook onszelf aanklagen. En dan voelen we het hoe langer hoe meer dat we onszelf niet redden kunnen. dat wij niet de breuk die geslagen is door de zonde tussen God en tussen ons kunnen dichten. Dat wij geen ladder kunnen maken naar de hemel om naar de hemel op te klimmen. Maar hulp moet van God komen. En als dan het evangelie opengaat, waarin verteld wordt en verkondigd wordt dat Jezus Christus gekomen is, geboren in een stal, vernederd, arm met de armen. Ach, dan gaat u in die boodschap van een vernederde Heere Jezus heerlijkheid zien. Misschien in het begin door de nevels heen. Misschien zoals vroeger in oudere preken wel gezegd werd, in het begin door de tralies heen, de tralies van de gevangenis waarin je zit. Toch een raam, toch licht. Het evangelie van de Heere Jezus. Maar juist daar waar alle hoop mij ontvalt en niemand zorgt voor mijn ziel. En God in zijn gunst de evangelie boodschap laat verkondigen en de deuren opengaan. Daar ga ik heerlijkheid in de Heere Jezus zien. En weet u, vooral wanneer we voor het eerst daar iets van gaan zien, waarin je dan het meeste heerlijkheid ziet. Wanneer je voor het eerst iets ontdekt als een arme zondaar van het evangelie van vrije genade, dan zit die heerlijkheid vooral in de vernedering van Christus. Alles wat bij hem behoort is heerlijk. Maar vooral wanneer je zonde je aanklaagt en je schuld voor je oprijst. En het woord van Christus is gekomen. Hij is de weg van de pijn en van de smart en van het lijden gegaan. O, die vernederde Christus, die wordt zo heerlijk, zo groot. De uitdrukking is misschien bekend, een vernederde zondaar en een vernederde Christus, die horen bij elkaar. En een vernederde zondaar gaat een heerlijkheid zien als het evangelie opengaat. Hij kan het zelf niet verklaren. Hij ziet in die lijdende borg de gehoorzame. De man van smarten die betaalt. Die zich, wetend wat te wachten stond, overgaf aan zijn vader. Zie, ik kom om uw wil te doen. Ik kom om te betalen. Ik laat me met het vlees bekleden wat straks verscheurd en doorboord zal worden aan het kruis. Ik laat mij met een menselijke geest en met menselijke emoties bekleden die straks geschimd en gegriefd zullen worden door de felste spot. Ik laat me bekleden met een menselijke ziel die straks ineen krimpt. Onder de zwaarte van de Godverlatenheid, onder de helse smarten. Dat heeft Jezus gedaan, toen hij vlees werd. En als je dan ontdekt dat hij dat gedaan heeft, om opstandelingen en rebellen zoals wij zijn sinds het paradijs gesloten is, te behouden en zalig te maken, ja, dan ga je heerlijkheid zien. Al is het misschien aanvankelijk van verre en door de mist heen in Jezus. Nou, en als u het vragen kon aan Simeon en aan Hanna, als u het vragen kon aan Johannes, dan zouden ze misschien met andere woorden maar het zo gezegd hebben. Toen hij zijn evangeliewoord liet verkondigen in de donkere nacht van ons leven, toen hij kwam met het aanbod van zijn vrije en soevereine genade, toen hij liet weten dat hij gekomen was om de wil van zijn vader te doen en de schuld te dragen, toen hebben we heerlijkheid gezien in de Heere Jezus. En dan moet u eens goed opletten als u het Johannes-evangelie leest, zo aan tafel of voor uzelf. Dat met name die evangelist Johannes in heel zijn evangelie, in al die 21 hoofdstukken, dat hij er telkens weer de nadruk op legt. De heerlijkheid in het aardse leven, in het vernederde leven van de Heere Jezus. Het begint al met die bruiloft te Kana, weet u wel. Dan staat er zo in hoofdstuk 2 dat de Heere zijn heerlijkheid heeft geopenbaard in dat wonder van de wijn die als een wonder van God vanuit water tevoorschijn gebracht werd. En om meteen een grote sprong te nemen, in het lijdensevangelie staat Jezus Christus in de hof. En de mensen zoeken hem, gereed om hem te arresteren en hem te kruisigen. Wien zoekt gij? Zo klinkt de vraag van de meester zelf hen tegen. Jezus van Nazareth. En dan zegt Jezus van Nazareth, ik ben het. Ik ben Jehovah, Yahweh. En dan vallen ze achterover. Heerlijkheidsopenbaring. Ja, deze Johannes heeft het gezien en getuigd. In die vernederde Christus hebben wij heerlijkheid gezien. En ik kan er eigenlijk niet over zwijgen, want die heerlijkheid, waarin bestaat die dan? Wel, Johannes legt het uit en dan komt hij nog een keer terug op dat woord heerlijkheid. Hij zegt namelijk in het vers van onze tekst, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid, hij onderstreept het, als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Dat is dus die heerlijkheid van Christus. Het is de heerlijkheid van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Ja, laten we met het laatste maar beginnen. Vol van genade en waarheid. Wat is de heerlijkheid van God? Ja, daar hebben we deze dagen over nagedacht en van verschillende kanten is dat belicht. En we zijn nog lang niet volledig geweest, want over die heerlijkheid van God is zoveel te zeggen. Maar de heerlijkheid van God, dat is de heerlijkheid van Gods majesteit, van zijn luister. Dat is God in al zijn eigenschappen, in zijn recht en in zijn liefde, in zijn heiligheid en in zijn ontferming, in zijn onkreukbaarheid en in zijn neerbuigende goedheid. Het is God in de majesteitelijkheid van zijn God zijn. En vandaar dat die discipelen, ik bedoel die herders, over wie het vanmorgen ging, vervuld waren met grote vrezen toen ze de heerlijkheid van God zagen. Die de engel omscheen. Ontzag voor de majesteit, de heiligheid, de ontfermingen, de volheid van Gods wezen. Maar nu staat hier in dit stukje uit het Johannes-evangelie dat die heerlijkheid van God, zoals God die in Christus openbaart, vol is van wat? Vol is van toorn? Vol is van wrekende gerechtigheid? Vol is van heiligheid? Ja, dat ook. Dat ook. Maar alleen de toorn is in Jezus gestild. En de eisen van Gods heilig recht zijn door Jezus beantwoord. En de smetten op Gods heiligheid zijn door Jezus bloed uitgewist. En daarom blijft er in de Heere Jezus niets anders over dan een heerlijkheid vol van genade en waarheid. In Jezus is de hitte van Gods gramschap geblust. In Jezus is God een goedertierengod, vol van genade en waarheid. En dan moet u erop letten, gemeente, dat die twee uitdrukkingen, genade en waarheid, heel vaak in de Bijbel samen voorkomen. En het woord waarheid betekent hier dan vooral waarachtigheid. Wat mij betreft mag u ook zeggen trouw. Onveranderlijkheid in zijn trouw. Waarachtig in alles wat hij gezegd heeft. Hetgeen uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Dat is de waarheid hier vooral. En dan moet u die twee woorden zomaar eens samen nemen. Vol van genade en van getrouwheid. Onveranderlijke trouw. Laten we dat nog eens zo heel eenvoudig wat verder uitwerken. Want ja, van die genade is zoveel te zeggen. Vroeger in de oudere theologie en onder de oudere schrijvers vind je dat ook, werd wel onderscheiden tussen verschillende soorten genade. Dat is goed om dat te doen. Als we maar één ding goed vasthouden. Dat het met die onderscheiden aspecten van de genade zo is dat je ze nooit van elkaar los kunt maken. Het is net als met een diamant, weet u. Die heeft allerlei kanten en als je hem nu een beetje anders in het licht houdt, dan zie je steeds een andere kleur. Zo is het met de genade. Het heeft zoveel kanten, zoveel aspecten, maar ten diepste is het die ene genade. Nou, wat kun je van die genade dan zeggen? Die volheid van genade die in Christus is. Waarin de heerlijkheid Gods in Christus bestaat. Nou, laten we zomaar eens wat noemen. En misschien dat jij, mijn jongen of meisje in de kerk, want jullie horen daar ook bij, voor jezelf vanavond nog eens een poosje mediteert over wat er nu allemaal van die genade van God gezegd kan worden. Want dat mag ook wel eens gebeuren, en niet alleen bij de kinderen, ook bij de ouderen, dat we zo eens over de dingen nadenken. Mediteren. En vooral biddend mediteren. Nou, wat hoort dan bij die genade? Daar is opzoekende genade. Ja, dat zullen we eigenlijk maar voorop zetten. Als het gaat over het kerstevangelie. Opzoekende genade. Want de zoon des mensen, zo leest u in Lucas 19. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Nooit vergeten. Dat zoeken gaat aan het zalig maken vooraf. Hij is allereerst een zoekende zaligmaker. En hij zoekt om zalig te maken. Zoeken, waarom? Wel omdat de mens zo hopeloos verdwaald is. Omdat hij van God is afgedwaald en afgevallen. En omdat hij zit in de banden van zijn eigen gerechtigheid en ongerechtigheid. En hij kan er zichzelf niet uit verlossen. En nu komt de Heere Jezus met een volheid van opzoekende genade. Hoe gebeurde dat? Wel, zegt iemand, dat gebeurde toen de Heere Jezus nog hier op aarde leefde. Toen zochten je Matthäus en Levi de tollenaar op en hij riep hem uit zijn tolhuis, volg mij. En Zacchaeus, de man die in de vijgenboom klom, Zacchaeus werd uit die boom geroepen. Zacchaeus, ik moet heden in uw huis zijn. En die vrouw in wie vele duivelen waren gevaren, die werd door de Heere Jezus opgezocht en bevrijd uit haar innerlijke, geestelijke, psychische gevangenis. Zo zocht de Heere Jezus mensen op in hun nood en in hun schuld. Ja, zegt iemand, maar dat doet de Heere Jezus Christus toch nu niet meer? O, niet? Zou zijn werk dan minder zijn en schraler zijn dan toen hij nog hier op aarde was? De Heere Jezus die nu hoog troont in de hemel, die zoekt nog steeds verloren zondaren op dezelfde manier als toen hij hier op aarde was. Dat is een opzoekende genade. En weet u wanneer hij dat heel in het bijzonder doet? Wanneer hij zijn woord laat verkondigen. En wanneer dat woord in al zijn volheid en in al zijn zuiverheid wordt uitgelegd en wordt toegepast in het midden van de gemeente. Dan wil de Heere soeverein in zijn opzoekende genade in de prediking van dat woord meekomen. En die zondaar op zijn schouder tikken. En die zondaar aan zijn schouder grijpen. En hem midden in zijn nood toespreken, doordat het woord met kracht wordt toegepast aan zijn hart. Opzoekende genade. En dat is een volheid. Ja, er is nog meer te zeggen. Een ander aspect van de genade is dat de genade ook verlichtende genade is. Hier in dit begin van het Johannesevangelie ligt daar veel nadruk op dat de Heere Jezus Christus in de duisternis van deze wereld gekomen is om licht te brengen. En als er iets is, gemeente, wat we voor het eerst en telkens opnieuw ook weer nodig hebben, is het een volheid van genade die onze blinde ogen, onze duistere harten verlicht. Ja, dan vind je het niet meer allemaal kunstlampjes. Waar heel het kerstgebeuren vandaag zo ongeveer van aan elkaar lijkt te hangen. Dan zeg je, ik heb het licht van boven nodig. Het licht komende in de wereld. Heere, verlicht u mijn duistere ogen. Heere, verlicht u mijn hart wat duister is. En dan gaat u daarover spreken met uw kinderen. Dat nu het kerstevangelie betekent inderdaad licht in de duisternis. Maar dan wel licht wat nodig is om onze duistere harten te verlichten. Opdat we inzicht krijgen in de geestelijke dingen. Opdat we gaan verstaan wie we zijn voor God. Opdat we gaan verstaan wie Jezus Christus is. En wat zijn gerechtigheid is. Een volheid van verlichtende genade. Maar ook genade, dat is een derde aspect. Waardoor de schuld bedekt en verzoend wordt. Want juist als ik iets mag ontdekken van die verlichtende genade en zie wie ik ben en wie God is en wie Jezus is, dan is de grote vraag van mijn hart, hoe komt het weer goed? Vol van genade, zegt de tekst van de schuldbedekking en de schuldvergeving. En als Jezus Christus vol van genade is om de zonde te verzoenen en te vergeven, gemeente, dan vergeeft hij zo volkomen. Dan gaat er door heel die lange lijst van mijn zonde en ongerechtigheden en eigen gereidheden en eigen wijsheden en eigen willigheden één grote streep. Wie is een God? Wie is een zaligmaker als gij, die de overtredingen verzoent en die de ongerechtigheden vergeeft? Vol van genade, nog een ander aspect, dat is ook kracht in de strijd bij de strijdende kerk van de Heer. Want weet u, in het leven kunnen er zoveel tegenvallers zijn. Zoveel onbegrepen wegen, zoveel vijanden van buiten en van binnen, dat iemand die de Heere vreest te maken heeft met de kracht van zijn eigen zonde en met de kracht van de wereld en van de duivel. En denk erom dat die zuigkracht groot kan zijn. Dat je soms zo opgeslorpt en meegezogen kan worden door de krachten van de boze. Hoe zal je staande blijven? Als het van eigen kracht komen moet, dan is het onmogelijk. Maar nu is er een zaligmaker vol van genade. die kracht geeft in onze zwakheid. En ach, wanneer u dan misschien in de strijd zit en in de aanvechting zit, zou u dan de kracht niet zoeken bij hem, in wie een volheid van genade te vinden is? Nog iets. U klaagt misschien over geestelijke dorheid en dodigheid. En u zou zo graag verder geleid worden geestelijk gesproken. Dat het geloof verlevendigd werd en de liefde vernieuwd werd en de hoop. En u zegt, ja, bij mij is het niet. Hij is gekomen vol van genade. Ook genade om het zwakke geloof te versterken. Ook genade om het flakkerende vlammetje van de liefde aan te blazen. Ook genade om hoop te geven. Uitzicht over de donkere gracht van de dood heen. Vol van genade. Ja, zegt iemand, dominee, maar dat is waar. In Christus is er een volheid van genade. En dat is nu juist de heerlijkheid die in Christus te vinden is. Dat hij vol is van genade. Maar is dat nou altijd zo in de praktijk van het leven? Vind je dan niet vaak dat zelfs degene die de Heere vrezen wel eens een druppel, wel eens een kruimel van Gods genade mogen kennen? Maar het kan soms weer zo ver zijn. Is dat wel waar eigenlijk, wat even verder in het Johannesevangelie staat, in het 18e vers? Uit zijn volheid hebben wij ontvangen genade voor genade. Dan lijkt het er toch op, de ene genadegolf is nog niet voorbij, of de andere genadegolf komt alweer. Genade voor genade. Kijk, gemeente, staat er toch? En als het bij ons zo schraal is en zo armelijk is, hoe komt dat? Komt dat omdat er in de volheid van de genade die in Christus is iets ontbreekt? Nee toch? Komt toch door onze aardsgezindheid? Door onze vleeselijkheid? Door onze zonde? Er is toch bij God geen schraalheid? De armoe ligt toch hier. U dwaalt toch soms dagen zonder te tellen. U bent toch soms ook nadat u genade ontving ontrouw. Ja, dan houdt God zijn genade soms in. Eigen schuld. Maar vergeet één ding niet. Het staat er zo ontzaggelijk neerbuigend. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade. En waarheid. En trouw. En onwrikbare vastigheid. Indien wij ontrouw zijn. Hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Kijk, en daarom worden Gods kinderen toch zalig. En gaat het dwars door de diepten en door de schraalheid van de woestijn soms heen. Toch, uit uw volheid hebben wij ontvangen. Genade voor genade. Nee, we hebben over God en over zijn Christus en over de heerlijkheid Gods in Christus niet te klagen. Als het te klagen is, dan is het over onszelf. En als zo het kerstevangelie klinkt op deze eerste kerstdag van dit stervende jaar en van deze stervende eeuw, wat betekent het kerstevangelie dan voor ons? Hebben we iets van deze heerlijkheid gezien, vol van genade en waarheid. Als u er vreemd aan bent, mijn beste vriend, lieve jongen of meisje in de kerk, waarom zoek je dan vervulling van je leven bij de gebroken en gebarste emmertjes van deze wereld, die geen water kunnen houden? Waar geen reuk en geen smaak en geen heerlijkheid aan is. Zoek het bij deze koning. En als u er iets van mag weten, laat dan de heerlijkheid van Christus Jezus gekomen in Bethlehem u uit mogen lokken en aan mogen trekken om steeds meer het heil en de zaligheid in die onuitputtelijke volheid te zoeken en te vinden die in hem is. Want in hem is Gods genade ten volle verschenen. In hem ontmoeten de waarheid en de genade elkaar. In hem kussen de vrede en het recht elkaar. En daarom schenkt hij aan arme, verlorene, schuldige mensen genade. Waarheid, ja, genade voor genade. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, we zeggen uw naam dank voor alles wat u deze dagen gegeven hebt. En leer het ons maar, Heer, in diepe ootmoed en afhankelijkheid daar zoeken. Bij die grote koning, in wie er een volheid is van heerlijkheid. En die heerlijkheid bestaat in louter genade en in louter trouw. Buiten Jezus, Heere, staan we nog voor uw grimmigheid en voor uw wrekend recht. Maar in Christus is er die volheid, o schenk het ons. En als we er iets van zagen, als van verre, breng ons dichterbij. Doe ons geen rust vinden, voordat we de vrede mogen vinden in dat heil dat in Jezus verschenen is. Heere, ga met ons. Geef ons verder nog een goede eerste kerstdag. Zegen ons ook morgen. Wees met ons verder deze week. Bewaar ons, leid ons. Help ons wanneer we nog moeten werken. Zegen ons wanneer we wat vrije dagen mogen hebben. En wil bovenal uw genade verheerlijken in ons leven. Heere, leer ons uw heerlijkheid te zien. Om Jezus wil. Amen. Lofzang van Simeon. Tweede vers is onze slotzang. Een licht zo groot, zo schoon. Uiteen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.